Ik ging het over Tazria. En vaak wordt ervan gezegd dat het lepra is, maar dat is het natuurlijk niet. Want een muur en een stuk leer en een stuk stof kunnen geen lepra hebben. Wat het wel is, dat is een beetje onduidelijk. Maar daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Ik ga gewoon verder met onze bespreking van Marcus. En misschien wil iemand het licht wat aan de voorkant zit even uitdoen. Jan, zou jij dat licht even uit willen doen? Want ietsje scherper misschien. Nee, die brandt nog, die daarvoor. Ja, dan wordt die wat scherper. Deel 4, we hebben al inmiddels 3 hoofdstukken gehad van Marcus. En ik vind het toch wel aardig om daarin verder te gaan. Want naarmate je er dieper in duikt, ontdek je ook steeds meer. En dat is toch wel heel mooi. Ja, de eerste keer hadden we het natuurlijk over hoofdstuk 1. Nou, ik ga er niet lang bij stilstaan. Wie dat nog wil beluisteren, kan gewoon via de website dat volgen. Hoofdstuk 2... Hoofdstuk 3 en we gaan nu naar hoofdstuk 4 en dan valt op dat daar nogal wat gelijkenissen in zitten, wat parabels. Gelijkenis van de zaaier, van de lamp, van het zaad en de storm op het meer, daar besluit het dan eigenlijk mee, dat hoofdstuk. Nou is zo'n hoofdstukindeling natuurlijk maar een menselijke indeling, maar het is voor het gemak heb ik toch maar daarvoor gekozen. Ja, en dat verhaal dat begint dan eigenlijk zo in Marcus 4 vers 1. En wederom begon hij te leren bij de zee. En een zeer grote schare verzamelde zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daarin nederzat op de zee. En de gehele schare was bij de zee op het land en hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen. Nou, Walter en ik zijn kort geleden daar geweest. En dan ben je bij Capernaum, dat is natuurlijk een dode stad, een grote ruïne. Maar dan loop je zo ook van die stad naar de zee toe, naar het meer. En dat is eigenlijk vlakbij. En dan zie je ook voor je ogen hoe het er daaruit ziet. Eigenlijk ligt Capernaum niet zo hoog boven het water. Het ligt er vrij dicht tegenaan, zou je kunnen zeggen. En dan kun je je ook voorstellen dat het ongeveer zoiets geweest moet zijn. Maar wat ik toch wil benadrukken weer is die zeer grote scharen. Mensen doen wel eens of dat christendom of die gelovigen, die volgelingen van Messias, dat maar een heel klein groepje was. Maar het was een zeer grote schare. Ik zal daar verder ook op ingaan straks. Ja, daar in Ezra 10 vers 1, daar kom je eigenlijk die uitdrukking ook tegen. Dan zie je dat Ezra die roept het volk op om terug te keren. Ze ontdekken de Tora weer en ze gaan allerlei dingen in hun leven veranderen en zich weer richten op de Allerhoogste. En dan staat daar ook Kahal Rav Meot. Kahal, dat is het woordje voor de kehile, voor de gemeente. En in onze Griekse tekst hier staat ochlos, polos, pleistos. Eigenlijk precies hetzelfde. Dus we zien ook dat hier komt er een zeer grote schare uit Israël. Dus dat zijn vooral Israëlieten, Joden laten we maar zeggen voor het gemak. Die komen naar hem toe en die zijn geïnteresseerd in wat hij zegt en wat hij doet. En dat betekent dat ze eigenlijk geroepen worden door hem. Want Kahal, dat zijn de geroepenen. En ik ga ervan uit dat jullie ook allemaal geroepenen zijn. En die grote massa mensen uit Israël, die komt daar als geroepenen, komen die bij Yeshua. Kahal betekent uitroepen. En dat komt van kara en dat is roepen. Dus Yeshua is een roepende. Johannes was een roepende in de woestijn. Nou, Yeshua is ook een roepende en daar komen de mensen op af. In Genesis 28 vers 3 daar staat, en God Almachtige zegen u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldig u, zodat gij tot een menigte van volken wordt, een kahal amim. Dus al vanaf het allereerste begin wil God die hele gemeenschap van mensen bij elkaar roepen. God is een roepende. Daar gebruikt hij mensen voor, profeten, richters, koningen, u en mij. Hij gebruikt daar Yeshua voor. Yeshua is een roepende die de mensen bij elkaar roept. En grote massa's komen daarop af. Ja, en dat is ook wel grappig om te zien als je Marcus leest, maar ook de andere evangelie. Dan zie je eerst dat een redelijk kleine schare bij elkaar komt in het huis van Simon. En dan even later, dan gaat hij weer in een huis spreken. Maar dan staat het de deur al uit. Zelfs zo dat iemand binnengebracht wordt en er wordt een gat in het dak gemaakt en die moet naar beneden gelaten worden, weet je wel. Dan is die groep alweer veel groter geworden. En uiteindelijk staat tot buiten het huis en uiteindelijk zien we dat Yeshua vooral op het veld gaat spreken. In dit geval bij de zee, maar dat kan ook zijn op een heuvel. Hij gaat daar spreken waar veel ruimte is. Waarom zou je dat doen? Omdat je met één persoon wil spreken? Nee, omdat er een zeer, zeer grote schare op hem afkwam. En ik heb het maar even grafisch weergegeven. We zien van de synagoge in Capernaum, het huis van Simon in Capernaum. Dan een ander huis in Capernaum, waarvan we niet precies weten welk huis dat was. En dan uiteindelijk gaat het naar het veld toe, naar buiten toe. En daar spreekt hij de mensen toe. En die gemeente, die gemeenschap, die kehille, die groeit en die groeit. En dat is ook in de historie natuurlijk gebeurd. En de volgelingen van Yeshua, die zijn erg gegroeid over heel de wereld. Natuurlijk kun je zeggen van ja, daar zit ook weer heel veel kaf onder het koren. Maar uiteindelijk is dat toch wel gebeurd. Ja. En dan staat daar zo heel duidelijk en hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen. In Matthäus 13 staat het nog weer een beetje anders. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen. Oh, dus er waren waarschijnlijk dan nog veel meer dan die opgetekend staan. Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet, toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Het is wel bijzonder zo'n vers. In Psalm 78 lezen we, een leerdicht van Asaf, wend het oor mijn volk tot mijn leer, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen, ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Dus daar zien we dat de woorden die in het Nieuwe Testament staan, die staan daar niet op zichzelf, die hangen niet in de lucht, die komen niet plotseling op, maar dat zijn oude woorden die door de tijd heen voortdurend geklonken hebben. En als je dat laatste stukje van Psalm 78 letterlijk ziet, even, dan staat er Eftga, Bemashal Pi, Abiyah, Gidot, Min, Kedem. Dat zijn de woorden die daar gesproken worden. En eigenlijk als je ze vertaalt, dan is het iets van, ik open met een gelijkenis mijn mond, ik los in raadsels op uit het verleden. En dus raadsels die er zijn, die worden opgelost en die verklaart hij als het ware. Nou, die Asaf staat in Kronieken dat hij een ziener is. Ja, in de Evangelie staan wel 46 gelijkenissen. En een gelijkenis is een typisch rabbijnse didactische methode, manier van lesgeven. En er zijn er wel meer dan 4000. En die zijn niet geheim, die zijn bedoeld om iets uit te leggen, om iets helder te maken, om als het ware iets raadselachtigs duidelijk te maken voor het volk, voor de mensen. Een derde deel van Yeshua's onderwijs bestaat uit gelijkenissen. En hij zegt dat er niet anders, hij sprak niet anders dan in gelijkenissen. En ze noemen het in het Hebreeuws een mashal. Een gelijkenis of een parabel. En eigenlijk past dat ook heel mooi bij de pardes. Paradijs betekent het eigenlijk. En dat is de afkorting van die 4 woorden. Pesha, Derash, Rames en Sot. Dat zijn 4 manieren van verklaren onder de rabbijnen van de schrift. En je ziet ook dat de parabel, de gelijkenis, daar heel mooi in past. Want die moet als het ware ook uitgelegd worden. Het is een verhaal, gaat over de boer die zaait en over al dat soort mensen. Maar daar zit een diepere lading in. Een verklaring achter. Ja, en de rabbijn die zegt ook, de tekst is als het ware een tuin waarin je de vruchten kunt plukken die op dat moment rijp zijn. Dat vond ik een hele mooie. En soms heb je over een bepaald onderwerp al heel vaak horen spreken en plotseling ineens springt er iets uit naar voren. Dat je denkt van, hé, daar kan ik wat mee. Nou, het is een tuin vol vruchten en daar mag je wat uit plukken. Soms ook mag je een aantal dingen aan de rand van je bord leggen, omdat die je niet aanstaan. Maar Als je er maar wat uithaalt, dat is belangrijk. En ja, het was een cultuur van gelijkenissen. Ik vond dit plaatje, ik denk, wat gezellig eigenlijk. Echt een soort huiskring op een bootje, een bootkring. En Yeshua die zit daarvoor op de steven en die vertelt zijn verhaal. En de Talmidim die luisteren, heerlijk rustig zo op dat water. Moet niet hard gaan golven, de keeper is overboord, want zit op de rand. Ja. Rabbi Gamaliel, even een paar voorbeelden van gelijkenissen in het Jodendom. Die zegt, Rabbi Nathans, vier soorten discipelen, die noemt vier soorten discipelen. En de ene vergelijkt hij met een onreine vis. Wie is dat? Een arme jongen die de schrift en de Mishnah, de Halacha en de Agada bestudeert, maar het niet begrijpt. Dat is een onreine vis, een paling, zullen we maar zeggen. Een reine vis, wie is dat? Dat is een rijke jongeling die de schriften bestudeert, Mishnah, Halacha, Haggadah moet dat eigenlijk zijn, of Haggadah. En het begrijpt, dat is al wat beter. En een vis uit de Jordaan, komt nog dichterbij, wie is dat? Dat is een geleerde die de schrift bestudeert en de Mishnah, de Halacha en de Haggadah, zonder talent voor het gebruik ervan in de discussie. Dus hij leert dat wel, maar hij doet er eigenlijk niet zoveel mee. En een vis uit de Grote Zee, dat is de Middellandse Zee in dit geval. Wie is dat? Dat is een geleerde die de schrift bestudeert en Mishnah, Midrash, Halacha en Agada met talent voor het gebruiken van in de discussie. Dus je ziet, het gaat mij er even om dat die rabbijnen gebruiken allemaal van dit soort plaatjes als het ware om iets aan te geven. Daar hoef je niet heel zwaar aan te tillen. Dat zijn didactische manieren om iets uit te leggen aan de mensen, aan de leerlingen. Nog eentje. Er zijn vier soorten van leerlingen van wijzen. De spons, de trechter, het filter en de wan. De spons zuigt alles op. Nou, ik hoop dat wij ook sponsen zijn, dat we alles opzuigen wat van hem komt. Dit is natuurlijk een mooie natuurlijke spons, zoals die vroeger veel gebruikt werd. Zo uit de zee gevist. De trechter neemt het op aan het ene eind en laat het lopen via het andere eind. Dan gaat het die ene oor in het andere weer uit, zou je kunnen zeggen. Ook een mooie gelijkenis. En het filter, de wijn loopt door en de droesem blijft achter. Ja, die mensen heb je ook. Die vooral letten op datgene wat verkeerd is. En dat vasthouden. En het goede weg laten lopen. Die zijn er ook. En de wan, de zemelen worden afgeblazen en de fijne bloem blijft achter. Het gaat erom dat je achterhoudt wat goed is. En nou, dat wil deze rabbijn eigenlijk zeggen. Nou, Joodse wijzen die leerden dat een goede gelijkenis handvaten geeft aan Torah. Nou, deze man heeft geen handvaten, zo u ziet. Rabbi Yossi zei, stel een grote mand met fruit voor. Maar spijtig genoeg heeft de mand geen handvaten. En de mand kan niet getild worden zonder handvaten. De mand kan pas getild worden wanneer een wijze er handvaten voor maakt. Kijk, dat is een mooie uitlegging. En kijk, deze wijze die heeft er nu handvaten voor gemaakt. Dat is eigenlijk de bedoeling, ook van een prediker of een spreker of een dominee of wie dan ook. Die moet handvaten geven aan het woord, zodat je er wat mee kan. Nog eentje. Op de vraag hoe je de diepste betekenis van Torah kunt ontdekken, antwoordde Rabbi Ghanian. Stelt u zich voor, een diepe put met koud water. Nou, dat is in zo'n land als Israël natuurlijk heerlijk. Fris, heerlijk en zuiver water. Maar niemand kon eruit drinken, totdat er een man kwam die touw aan touw en koord aan koord knoopte en zo van het water nam en het dronk. Op dezelfde wijze, uitgaande van het ene onderwerp naar het andere, van gelijkenis naar gelijkenis, dringen gelijkenissen door tot de diepste betekenis van Torah. Het is gewoon een opmerking van een rabbijn die dat zo zegt. En in die cultuur, in die traditie stond ook Yeshua als rabbijn. En volgens de wijzen was Salomo de uitvinder van de gelijkenis. Of het nou waar is of niet, dat is niet belangrijk. Het gaat met dat soort uitspraken nooit om wiskunde als het ware. Het is of het is niet. Hè? Dit is gewoon weer een manier van uitleggen. Want hij maakt de handvaten voor Torah, zegt deze wijze. Ja, hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen. En Matthäus 13 zegt daar, dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen. Dus dan zou je moeten zeggen, als je dit letterlijk wil nemen, 100% als gelijkenis. Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen is, gebleven is. Dus daar zijn gelijkenissen voor. En dat is die psalm die we net ook genoemd hebben. Het gaat over verborgenheden, raadselen zijn dat eigenlijk, gidot. En als je het zo bekijkt, dan is een gelijkenis dus een openbaring. Je begrijpt iets niet, maar de rabbijn of Yeshua die legt het uit met een gelijkenis en plotseling zeg je, ik snap het nu. Door die gelijkenis. Dus een gelijkenis is een openbaring. Want die maakt iets openbaar wat onduidelijk is. Er is natuurlijk meer als dat. En de discipelen die kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Logische vraag, waarom doet hij dat dan eigenlijk? En hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun, die grote schare, is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Vreemd eigenlijk, hè? Je wilt toch iets uitleggen om het duidelijk te maken. En in dit geval lijkt het erop dat het bedoeld is om het maar duidelijk te maken aan de ene en niet aan de ander. Er zit iets van een geheimenis dan toch in. En aan hem wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. Ah, daar hebben we de oorzaak. En hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet. En zij hebben het niet gezien en te horen wat gij hoort. En zij hebben het niet gehoord. Zien en horen. Twee woorden die steeds weer samen voorkomen. En hier zien we dat naast die openbaring er ook verberging in zit. Dat is wonderlijk. Openbaring en verberging in één gelijkenis. Maar ja, als je erover nadenkt, kijk, we zien hier een foto van een mevrouw. Die staat achter een raam te kijken naar buiten. En nou is het net waar wij op letten. Letten we op die vrouw, dan zien we niets van de omgeving. Maar kijken we om die vrouw heen, dan zien we de omgeving. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe wij kijken. En ook hoe wij luisteren natuurlijk, want daar geldt hetzelfde. Nou, je ziet dus dat waar je je op richt. Kijk, hier richten wij ons op die boterbloem. Maar de fotograaf zou ook kunnen gaan schuiven met zijn lens. En dan plotseling is de boterbloem wazig en is het gezicht daarachter helder. Dus je ziet waar je je op richt. En hij zeide tot hen in zijn onderwijs, hoort, zie. Grappig, hè? Hoort, zie. Een zaaier ging uit om te zaaien. Dit is de eerste gelijkenis die hij gaat vertellen. En het geschiedde bij het zaaien dat een deel langs de weg viel. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opging, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En het gaf geen vrucht. En het overige deel viel in goede aarde. En opkomende en uitstoende gaf het vrucht. En het droeg tot 30, 60, 100-voudig toe. En hij zeide, wie oren heeft om te horen, die horen. Weer dat horen. Ja, het maakt dus niet uit of je 30, 60 of 100-voudig vrucht draagt. Je draagt vrucht. En dan maakt deze gelijkenis dus geen onderscheid in. Het een is niet beter dan het ander. Dat staat er niet. Je draagt 30, 60 of 100-voudig vrucht. Nou, de gelijkenis van de zaaier, eigenlijk vind ik eigenlijk dat je hem beter de gelijkenis van de bodems zou kunnen noemen. Natuurlijk gaat het wel over een zaaier, maar uiteindelijk gaat de uitlegging om waar dat zaad terechtkomt en wat het daar doet. We vinden dat op verschillende plaatsen in de evangelie. En het gaat over de boer, de zaaier. Het gaat over God zelf, het gaat over het zaad. Het gaat over de boodschap. Altijd, het gaat het over bekering en teshuva maken, terugkeren. Het gaat over allerlei typen grond, de luisteraar. En die vierdelige, of vierdubbele gelijkenis, dat hebben we net al gezien, die komt heel veel voor in de rabbijnse gelijkenissen. Steeds vier worden met elkaar vergeleken. Dus helemaal in diezelfde traditie. Ja, het viel op steenachtige bodem. Nou, daar valt alle grond in Israël op. Want dit is gewoon de grond. Dit is de grond die heb ik van het voorjaar genomen in het Kidrondal. Was even geploegd zo tussen de olijfbomen in. En je ziet, die grond die zit stampvol stenen. Bij ons hebben we de neiging om de stenen uit de grond te zoeken. Nou, als je dat doet, dan blijft er niks over. Ja, de grote stenen, die pakken ze en die leggen ze op de rand. Want met ploegen is dat lastig. Maar verder, steenachtige bodem, ik vind het een slechtere vertaling. Kijk, als je het nou zo zou noemen, een rotsachtige bodem, dat zou beter zijn. En dat staat er ook, Petrodes. Petrus, dat kennen we wel, dat woord rots. Nou, dat heb je ook, je snapt, daar groeit niks op. Dit is de zijkant van het Kidrondal. En daar loop je, kan je daar zo doorheen lopen. Ja, en er was ook een deel, dat werd opgepikt door de vogels. Ja, dat is zaad wat gewoon op de grond ligt. En daar kunnen ze makkelijk bij. Dat gaat niet tussen de kluiten invallen en het wordt een beetje verstopt. Maar dat ligt er bovenop. En voor het kan gaan kiemen is het al opgevreten. En distels en dorens, nou, die heb je erg veel in dat land. Als je het, ik had op een gegeven moment het bloed aan de armen. Toen was ik even alleen weg zonder mijn vrouw. En die rent me dan wel eens wat. En dus het bloed dat stond me op de armen. Want het is allemaal stekels en haken en enzovoort. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar dit kan ook. Dit is ook een foto van het voorjaar. Een akker die al zo ver heen was. Hè? En dat klopt ook wel. Want we weten de gerstenoogst met Pesach. De tarweoogst met Pinksteren straks. Dus het graan dat is al aardig op weg om klaar te komen. Of is al klaar. Nou, dit kan dus ook. Het kan ook vrucht gaan dragen. Ja, nog even een voorbeeld van die vier. Er zijn vier soorten discipelen. Hij die snel begrijpt en snel vergeet. Zijn winst verdwijnt in zijn verlies. Hij die begrijpt, moeizaam en vergeet met moeite. Zijn verlies verdwijnt in zijn winst. Hij die al snel begrijpt en vergeet met moeite, hij is een goede portie. Hij die begrijpt met moeite en vergeet snel, hij... vertaling is niet helemaal goed. Ik dacht dat ik die gewijzigd had, maar hij is blijven staan. Oké. Maar in ieder geval die vierslag zien we weer. En hier had ik het zo net al over. Hoort en zie. Hè? Horen en zien. Dat is beide nodig. Horen door te zien. En dus zodra je iets ziet, dan heb je het goed gehoord. Dan heb je het door. Dan begrijp je het. Ja, en toen hij met hen alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren, met de 12, hem naar de gelijkenissen. Dus die 12. En er waren nog wat extra mensen bij. En hij zeide tot hen, u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Dat zij ziende zien en niet bemerken en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Je zou hier bijna gaan denken, hij wil gewoon dat bepaalde mensen niet gered worden. Zo klinkt het een beetje. Jesaja 6 zegt daarover, daarop hoorde ik een stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. En zie al door, maar merk niet op. En dan komt het, maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. Opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, hoe lang, Heere? Hij antwoordde, Totdat. Ah, daar zit natuurlijk wel wat in, hè. Dus sommige mensen hebben een vet hart en oren die dicht zitten en ogen die dicht zitten. Ook die heeft God lief. Want er staat dat woordje totdat. Dat is dus blijkbaar tot een bepaald moment. Totdat. Moet altijd even doorlezen in een tekst. Nou, ik heb al eerder dit plaatje laten zien. Waar gaat het nou over bij dat harde hart? Nou, we hebben nu andere woorden gezien. Een hard hart, een vet hart, doof, blind, dicht. Dat is wat er met sommige mensen aan de hand is. Dat hart is afgesloten. Je ziet ook zo net, sprak Yeshua met zijn talmidim, met zijn discipelen. En de mensen die vanuit die scharen daarbij kwamen staan, die geïnteresseerd waren, die openheid hadden naar hem, die kwamen er ook bij staan. Het gaat dus om ons eigen hart, hoe dat reageert als het ware op de woorden van de Allerhoogste. Want die harten kunnen alleen maar zien. He, wij sluiten ons ook af voor bepaalde dingen. Als ik voor tv iets zoek voorbij komen, bijvoorbeeld van astrologie. Nou, daar staat mijn hart volledig niet voor open. Dus meestal doe ik dat gelijk weg. Het boeit me niet. Het zegt me helemaal niks. Ik ben daarvoor afgesloten. Maar komt er iets voorbij wat gaat over Torah, dan bloei je op en dan word je geïnteresseerd. Nou, dat is een beetje hoe het, denk ik, in elkaar zit. Het heeft dus te maken met de gesteldheid van een hart. Of dat open staat. Want sommige mensen, daar kan je tegen praten tot je in ons weegt en het zal je niet helpen. En anderen, daar is openheid. Dus het hangt van het hart zelf af. En dan zeiden tot hem, weet gij niet wat deze gelijkenissen betekent. En hoe zult gij dan al de anderen verstaan? Dat is een bijzondere opmerking. Dus als je niet weet hoe de gelijkenis van de zaaier, wat die betekent, dan kun je dus eigenlijk de andere gelijkenissen niet goed verstaan. Dus deze gelijkenis is de sleutel tot andere gelijkenissen. Toch? Zie ik dat verkeerd? Het is leuk, eigenlijk zijn ze de kluts kwijt als je dat niet weet. Oh, wacht even terug. Want kluts, ik denk dat ik een oudere versie er toch in gestopt heb. Of zaten er twee in, Renate? Met dezelfde titel. Oh, vreemd. Ik heb hier en daar nog weer wat gewijzigd. Ik zie dat ik toch de oude versie heb. Maar in het Russisch, Raya, dat klopt toch, hè? Ja, ja. Hoe spreek je dat uit? Klutsjevoj. Nou, klutsjevoj. Dat is een sleutel. Dus bent u de kluts kwijt, dan bent u de sleutel kwijt. Dan weten we dat eindelijk ook. En iemand die dus deze gelijkenis niet goed begrijpt, is de kluts kwijt. Is de sleutel kwijt en stapt dus ook de rest niet. En dat is in de Bijbel natuurlijk wel vaak zo. Als je de kluts kwijt bent, dan begrijp je er soms niks van. Dus je moet wel de sleutels hebben. Ja, dit zijn degenen die langs de weg zijn. Waar het woord gezaaid wordt. En zodra ze het horen, komt terstond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. En evenzo zijn die op steenachtige plaatsen, eigenlijk moeten staan rotsachtige plaatsen gezaaid worden. Degenen die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt, om de wille van het woord, komen ze terstond ten val. En een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen die in goede aarde gezaaid zijn, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen 30, 60 en 100-voudig. Nou, het woord wordt dus gezaaid. Het woord is de logos, de dabar. Die wordt gezaaid. Dat is belangrijk. Matthäus noemt dit het woord van het koninkrijk. En sommige mensen denken dat het alleen maar om het woord van Yeshua gaat in het Nieuwe Testament. Vergeet het maar. Matthäus noemt dat het woord van het koninkrijk. En Jacobus spreekt over de koninklijke wet. Wat is nou dat woord van het koninkrijk? Als we Openbaringen 12 en 14 lezen, dan vinden we daar die de geboden Gods en het geloof in Yeshua bewaren. Die combinatie, dan heb je het eigenlijk heel simpel samengevat. En bewaren, dat betekent, dat komt van het woordje terunton, van terea. En dat betekent bewaren als iets dierbaars, onderhouden, naleven, gehoorzamen. Dus het is van belang dat voor ons het woord van God waardevol is. Dat we daar aan hechten en dat belangrijk vinden. Dat boven al het andere stellen. Natuurlijk zijn er ook andere dingen belangrijk. Maar als je een keus moet maken, dat dat aan één staat. En niet alleen bewaren, dus zeg maar bewaken ook. Maar het ook in praktijk brengen, zodat het vrucht gaat dragen in ons leven. En dat kan op allerlei manieren. Ja, de enige Bijbelplaats waar dit voorkomt, dat honderdvoudig, dat komen we tegen in Genesis 26 vers 12. Dus helemaal in het begin. En Isaac zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig, want de Heere zegende hem. Nou, 50 korrels per aar, dat is redelijk normaal. 100 korrels per aar, dat is wel heel veel. En je ziet deze aar, die heeft geen 100 korrels. Dat lukt deze aar niet. Maar in het voorbeeld wordt dat zo genoemd. En hij zeide tot hen, dan gaat hij over naar een volgende gelijkenis. De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden. Of aan het oog onttrokken dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. Nou, Yahweh, de Allerhoogste, is de lichtbron. Psalm 36 vers 10 zegt, want bij u is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. En daar ligt de basis. Je moet altijd weer teruggaan naar, wat is het nou in zijn totaliteit, zou je kunnen zeggen. En het eerste wat God schiep was licht. Wajomer Elohim yehi or vayhi or. Dat woordje oor kwamen we vanmorgen leren tegen. Hij zei, er is licht en er was licht. En toen was nog niet eens de zon geschapen. Ook de maan niet. Dus het licht was er al voor de tijd. Dus de bron van het licht is in God zelf. Psalm 119, vers 105 kennen we allemaal heel goed. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus het is God zelf, maar als God straalt, dan komt er wat uit. Dan komen zijn woorden eruit. Zijn woord is ook het licht. En de Messias is ook het licht. Johannes 1 vers 9. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Dus dat valt allemaal samen. Dat is één en diezelfde lichtbron die daar schijnt. Het gezaaide woord uit de sleutelgelijkenis dient licht te verspreiden in de wereld. Nou pas ik dus even de eerste toe in de volgende. De sleutelgelijkenis is de gelijkenis van de zaaier. En daar gaat het over het licht wat gezaaid wordt, het woord dat gezaaid wordt. Spreuken 1 vers 23 zegt, keer u tot mijn correctie. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Is dat niet een mooi vers? Dus God die corrigeert ons in de zin, niet van dan moet je eens even luisteren want je hebt het niet goed gedaan. Maar in de zin van hij ziet dat wij het verkeerd doen. Hij leert ons hoe het beter moet, beter kan. Dat is onderwijs. Dat is Torah. Dat is hetzelfde wat Yeshua leerde. Keer u tot mijn correctie, want zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten. Als God zijn woord geeft, als hij spreekt, dan stort hij zijn geest uit. Want zijn spreken is zijn geest. En u mijn woorden bekendmaken. Soms moet je weer eens anders tegen de dingen gaan aankijken. En het mooie is dat daar het woordje voor uitstorten, daar wordt het woordje naar wacht gebruikt. En dat betekent bruisen of borrelen. Dus hij laat zijn geest borrelt als het ware uit hem op. En daar komen die woorden en hij spreekt. Dat is wat er gebeurt met Pinksteren. En Jeremia 23, vers 29 zegt, is niet mijn woord zo als een vuur, Dus alweer een voorbeeld, alweer een beeld, alweer een parabel. Mijn woord is als een vuur. Dus Gods woord is licht, is vuur. Torah is vuur en door vuur is het gegeven. Torah is licht en door licht is het gegeven. En Joël 2 vers 28 zegt dan: daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. Want dat is de uiteindelijke bedoeling. God heeft heel die schepping op het oog. Natuurlijk verhardt hij soms de farao. Totdat. Hij verhardt mensen totdat. Maar uiteindelijk wil hij dit. En dat uitstorten is hier het woordje shafak. Is gieten, is uitgieten. Als een emmer water als het ware. 1 Samuel 1 vers 15b. Ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Daar heet hetzelfde woord. Dat uitstorten. Dat als, het ware, als wij huilen of verdriet hebben, kunnen we dat soms ook doen. Dat we ons uitstorten voor die ander. Torah is vuur. En door vuur is het gegeven. Torah is licht. En door licht is het gegeven. Beetje ander zicht op Handelingen 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Hé, daar hebben we dat vuur weer. En zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat is de geest van God. God die raakte hun aan. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door zijn woord. En begonnen met andere tongen te spreken. Ook alweer woorden, hè? Zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Torah is vuur en door vuur is het gegeven. Torah is licht en door licht is het gegeven. En we zien weer, als we die sleutel weer even pakken, het gezaaide woord uit de sleutelgelijkenis dient licht te verspreiden in de wereld. Want God heeft de hele schepping op het oog. Via Abraham, Isaac, Jacob, Israël heeft hij de hele schepping op het oog. Ja, deze manier van vertellen, dat is natuurlijk die Oosterse cultuur, informatie door beelden. En wij hebben dat een beetje afgeschaft met de beeldenstorm. Maar de Bijbel zit vol met beelden, afbeeldingen, verhalen. Dingen die je je voor kan stellen. Westerse cultuur is informatie door abstractie. Door abstracte ideeën. Dat is een beetje anders. En daar moeten we misschien weer wat aan wennen. Deuteronomium 25 zegt: gij zult in uw buidel geen tweeërlei gewicht hebben. Een groot en een klein. Gij zult in uw huis geen tweeërlei eva hebben. Een groot en een kleine. Dan kun je... En iemand die je leuk vindt, geef je dan een grote maat. En iemand die je minder leuk vindt, geef je dan een kleine maat. Ja, zo kan dat dan gaan. Of waar je voordeel van hebt, die geef je wat meer. En waar je nadeel van hebt, die geef je wat minder. Dat is een gruwel in Gods ogen. Gij zult een vol en zuiver gewicht hebben. Gij zult een vol en een zuivere eva hebben. Opdat gij lang leeft in het land dat de Heer uw God u geven zal. Want ieder die deze dingen doet, ieder die onrecht doet, is de Heer uw God een gruwel. En als je dat in je achterhoofd hebt en je leest dan dit verhaal van Yeshua en hij zeide tot hen: zie toe wat gij hoort. Met de maat waarmede gij meet zal u gemeten worden. En u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Ook daar zit weer in. Is er verlangen naar hem? Is er een hart wat openstaat? In veel gevallen zit er al wat in dat hart wat zeg maar die verbinding kan maken met het woord van God. Spreuken 20 vers 10, tweeërlei gewicht, tweeërlei maat. Beide zijn de Heere een gruwel. En dit zijn versen die zeg maar dit onderbouwen, het verhaal van Yeshua. Ziet wat gij hoort. Ook weer die opvallende uitspraak, alweer. Zie wat je hoort. Horen door te zien in vers 3... En nu in vers 24, zien door te horen. Ze horen blijkbaar bij elkaar. Ja, het gezaaide woord uit de sleutelgelijkenis dient licht te verspreiden in de wereld. hoop dat we zien dat je met de eerste gelijkenis de volgende beter snapt. Ja, daar hebben we het weer. De geboden Gods en het geloof in Yeshua bewaren. Dat is eigenlijk zo'n sleutelvers, wat gewoon heel bazaal is. Als je dat uit het oog verliest, is helemaal uit het slot van onze Bijbel, dan raakt de boel in de war. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt op de aarde. Weer zo'n gewoon voorbeeld van de boer, iedereen snapt het. En slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad komt op en groeit zonder dat hij het zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij het terstond de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. In het Grieks staat er het woordje automaten, vanzelf. Automatisch zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat is ook zo. Als wij zaad zaaien, wat kunnen we eraan doen? Eigenlijk niks. Wachten. Geduld hebben. En natuurlijk heeft het water nodig. Nou, in de natuur regelt de natuur zich dat ook nog zelf. Dus het gebeurt eigenlijk helemaal vanzelf. We kunnen wat dingen eromheen regelen, maar uiteindelijk het groeien, daar kunnen we niks aan doen. En zo is het ook met het koninkrijk van God. Dat komt wel klaar. Dat zit er dus ook in. Wij moeten ons daar ook geen zorgen over maken. Want het is als een zaad wat gezaaid is. En hij komt daar wel klaar mee. En sommige mensen oefenen dan op een gemeente heel veel druk uit. Je moet dit en je moet dat en je moet dat. Dit staat er ook. Het groeit vanzelf hoor. En als jij nou ook jezelf bent en gewoon zelf vruchtbaar bent in je leven. Gewoon die vruchten draagt. 20, 30, 40, 50, 60, 100-voudig. Dat maakt niet uit. Het is allemaal goed. Dan komt het wel voor elkaar. Daar is die druk niet voor nodig. Het gezaaide woord uit de sleutelgelijkenis dient licht te verspreiden in de wereld. En hij zeide, hoe zullen we het koninkrijk Gods afbeelden? Of onder welke gelijkenis zullen we het brengen? Hij gaat weer verder, hij gaat weer een manier bedenken. En het is als een mosterdzaadje, dat wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde. En toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen. Daar heb je hem. Ik heb ze hier ook wel liggen, mosterdzaadje. Het is maar een heel klein zaadje. Maar als je dit nou botanisch gaat bekijken, dan slaat dit verhaal op niks. Want het is helemaal niet het kleinste zaadje in de wereld. Er zijn veel kleinere zaden. Kleiner betekent ook minder en geringer. Dat is ook van belang. Nog even dat mosterdzaadje. Kijk, hier heb je zaadjes van de Wolfia. Nou, u ziet dat zaad is wel wat kleiner. En hier nog kleiner. Stof. Orchideeënzaad. Dus als je de Bijbel leest door de bril van een wetenschapper, dan ga je afhaken. Want het is ook niet bedoeld als wetenschap. Yeshua, die heeft daar boeren voor zich, geen wetenschappers. Hij heeft daar boeren voor zich en die mensen hebben tuinen en die zaaien van alles. Welke zaden kennen ze dan? Nou, de tuinboon, misschien de doperwt. Hoe heette die bonen in Israël ook alweer? Waar ze de mais hadden ze niet, want die komt uit Amerika. Dat was het toen nog niet. Maar tarwe, al die zaden zijn groter dan het mosterdzaad. Hier heb ik het liggen, geloof ik. Nou, ik zal hier wat uitstrooien op de tafel. Dan kunt u het al in al wel horen hoe fijn dat is. Kijk, dat is het. Mosterdzaad. Het is wel klein, maar niet het kleinste. Want dat is stoffijn. Orchideeënzaad, dat gaat zelf met de straalstromen hoger door de lucht mee de hele wereld over. Zo fijn is dat. Het gaat gewoon enorm kilometers ver weg. Gewoon stof. Dus je moet dit lezen in wat het is. Het is Yeshua die als rabbijn een didactisch verhaal vertelt. En daarmee iets probeert uit te leggen aan de omstanders. En waar gaat het ook over? Over de tuingewassen. Dat maakt het ook alweer simpeler. Want daar klopt het wel. Een tuingewas. Want een tuingewas, Daar wordt het woordje laganon gebruikt. En dat komt van lagaino. En dat betekent graven. Daar waarvoor gegraven is. Waarvoor gespit is en geharkt en geëcht en al die dingen meer. Voor die gewassen geldt het. Zie je, de gewassen in de natuur, daar hoef je verder niks aan te doen. Dat redt zich wel. Dat doet de natuur zelf helemaal wel. Ja, en er zijn mensen die zeggen, en dat hoorde ik zelfs van het voorjaar toen we in Israël nog waren, van een gids, die zei dat het deze plant was. Nou, ik ken die plant wel, ik heb hem wel gezien. Hij groeit zelfs als een boompje op de muren van Jeruzalem. Het is familie van de nicotine. Nicotina glauca. Maar de mensen die dat vertellen, die hebben niet even gecontroleerd. Het is een plant uit Zuid-Amerika. En die was in de tijd van Yeshua nog helemaal niet in Israël. Nu staat Israël vol met planten uit de hele wereld. Maar toen niet. Dus dat is een onzinverhaal. En anderen zeggen dat het de Salvadora persica is. Nou ja, voor mij mag het, maar ik denk het niet. Dat is een speciale boom waar ze hun tanden mee poetsen. Want dat is net als met zoethout. Als je daarop koudt, dan komt er zo'n kwastje aan. En dan kan je je tanden een beetje mee schoonmaken. Nou, dan hebben we nog de witte mosterd. Maar die is niet zo groot. Die kan het niet zijn. En we hebben de zwarte mosterd. Het zaad is heel klein. En het werd gebruikt om de kleinste maat mee aan te duiden in Israël. En kijk, dan wordt het interessant. Want in Berakot 31a zegt Rabbi Zera, de dochters van Israël hebben zichzelf voorgenomen om zo streng voor zichzelf te zijn, dat als ze een druppel bloed zien, niet groter dan een mosterdzaadje, ze 7 dagen wachten. Dus in het verhaal van deze rabbijn zie je dat het zaadje gebruikt wordt om iets heel kleins aan te duiden. Een heel klein stipje als het ware. En als je dat koppelt aan het verhaal van Yeshua, dan zie je dat Yeshua in diezelfde denktrand zit. Nou, daar hebben we hem, die zwarte mosterd. En deze meneer staat erbij. Hij wordt niet altijd zo hoog, maar hier zien we dus een hele hoge, die is wel 3 meter. Sinapios. En ook in Griekenland, in het oude Griekenland, werd dat de mosterd genoemd. En het werd een boom. Nou is dat weer een lastige, want wat de Bijbel een boom noemt, is niet een wetenschappelijke boom. In de wetenschap is een boom een plant met een houten stam en een struik. Dat zijn meerdere stammen, zou je kunnen zeggen. En dan heb je de kruiden. Nou, een banaan is een kruid. Is helemaal geen boom. Heeft helemaal geen hout. Dus wetenschappelijk is het vreemd dat dat een boom genoemd wordt. Maar in die tijd was het wel logisch. Hij was groot. Kijk maar, 3 meter kon hij wel worden. En de vogels konden erin nestelen. Nou, nestelen staat er in de grondtekst. Maar dat is maar de vraag, want er staat namelijk in de grondtekst kata, en dat betekent kata skeno, naar omlaag ten opzichte van, en skeno is tent, dus eigenlijk schuilen, ze schuilen eronder als het ware, betekent dat. En dat kan, kijk, daar zien we de vogeltjes in de mosterd zitten. Ja, we hebben het bijna over waar Abraham de mosterd haalt, maar die mosterd blijft toch altijd, sommige mensen maken daardoor kritiek op de Bijbel. En daarom is het toch wel belangrijk om even te weten hoe dat in elkaar zit. Die zeggen dan, dat kan helemaal niet. Nou, die vogels kunnen dus wel degelijk schuilen in die mosterd. Het gezaaide woord uit de sleutelgelijkenis dient licht te verspreiden in de wereld. Hoe zit dat nou hier? Nou, de vogelen des hemels, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Ezechiël 17, vers 22. Zo zegt de Heere, Heere, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen, een stekje dus eigenlijk, en dat in de grond zetten, van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken, en ik zelf zal dat planten op een hoge en verheven berg. Op hoge berg, op de hoge berg Israël zal ik het planten. Wat betekent dat? God zal zijn volk daar planten, toch? Dat weten we, denk ik. En het zal takken dragen, dus dat stekje gaat groeien en wordt groter. Vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En dan staat het er, en allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Kijk, die vogels, dat zijn de volkeren. Dat zijn de mensen die gaan schuilen als het ware bij Israël, die zich daarbij voegen, zodat het zal worden één herder, één kudde. En in vele gelijkenissen, en komt er weer zo'n klein stukje tussendoor over de gelijkenissen, en sprak hij het woord tot hen nadat zij het konden horen. Heel bijzonder, nadat zij het konden horen. Ze konden het er allemaal horen, ze hadden er allemaal oren. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Die legde hij het speciaal uit. Nou, het is dus eigenlijk afhankelijk van de conceptie van hun hart. Nou kennen we dat woord conceptie een beetje in een ander verband, maar dat betekent begrip, bevatting, bevruchting, denkbeeld, het opnemen, een idee. Ik heb maar eens even een hele rij daarvan meegenomen hierin. Een notie, ontvangenis, onderwerp, ontwerp, een opvatting, een reden van bestaan, een verwekking, een vinding. Dus de conceptie van je hart betekent eigenlijk hoe open staat je hart ervoor. Nadat zij het konden horen. Dat betekent gewoon hoe open stond hun hart ervoor. Nou, even een rustfoto. Deze heb ik het voorjaar genomen. Het was wat mistig bij het meer van Galilea. Dit bootje noemen ze de Jezusboot. Maar in ieder geval, je krijgt wel even mooi weer de indruk van de heuvels eromheen. En dan dat grote water waar die boten op varen. En vorige keer heb ik dit plaatje ook gebruikt. Want hier besluit eigenlijk Marcus 4 mee. En hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, hij had al heel veel uitgelegd en verteld, laten we oversteken naar de overkant. En ze lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op. En de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Mijzelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. Wat een pastor, hè? En hij maakte hem wakker en zeide tot hem, meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? Daar leek het op. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Nou, een beetje een domme vraag vinden wij toch? Ik kon je wel voorstellen dat ze bevreesd waren. Hoe hebt gij geen geloof? Vertrouwen dus. En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander, wie is toch deze? Daar spreekt ontzag uit. Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En dat lazen we ook in Exodus 15 vers 11. De centrale tekst waar we het vorige keer over hadden in het Shir Hayam, in het lied van de zee. Wie is als gij onder de goden neer? Eigenlijk komt dat hier weer terug. Wie is toch deze? Amen.